Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal Podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht. Welkom bij deze nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag praat ik met Jiri Verschuren, jurist bij BDO Legal en daarnaast hoofd van de sectie Legal van bureau vaktechniek van BDO. Mijn naam is Rami Mohammed en ik ga het vandaag met Jiri hebben over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer. Welkom Jiri.
Ja, dank je Rami.
Jiri, we zitten al bijna een jaar in de coronacrisis. Merk jij daar iets van in jouw praktijk qua ondernemingen die het lastig hebben om het hoofd boven water te houden?
Nou Rami, ja en nee is daarop het antwoord. Aan de ene kant zien we heel veel nieuwsberichten dat het aantal faillissementen historisch laag is. Iets wat eigenlijk heel tegennatuurlijk is, want je denkt, goh, coronacrisis is al een jaar bezig. Er zullen wel veel faillissementen zijn uitgesproken. Nou, het tegendeel is waar. Het is juist heel rustig bij de rechtbanken. Kan ermee te maken hebben dat sommige crediteuren ook het mes niet op de keel zetten bij hun debiteuren. Maar anderzijds is het ook een teken dat de steunmaatregelen van de overheid misschien toch werken. In die zin dat ze heel veel ondernemingen nu overeind houden. We hebben de NOW-regeling, de TVL, de tegemoetkoming in de vaste lasten. Het kan zo zijn dat de ondernemers die veel omzet hebben zien wegvallen, dat die toch overeind gehouden worden. De verwachting is overigens wel dat op enig moment die klap wel gaat komen. Niemand weet wanneer die kwam. In het voorjaar van 2020 dachten we, nou, die komt in het najaar. Dat was niet het geval. Inmiddels zijn de steunmaatregelen ook weer verlengd. Dus de klap is nog steeds niet gekomen. Maar de verwachting is dat we toch op enig moment de zwakkere ondernemingen, dat zeg ik met alle respect, maar je moet zo'n crisis ook maar kunnen overleven, maar dat die toch gaan omvallen. Voorlopig zien we het dus nog niet. Aan de andere kant, jij vraagt, zie je het in de praktijk? Nou, we zijn ook bij BDO enorm druk met de NOW-regeling. Dus je ziet wel dat ondernemers heel veel steun nodig hebben om deze klappen op te kunnen vangen.
Ja, absoluut. En wat daar denk ik ook mee samenhangt is hoe de ontwikkelingen met het coronavirus zo meteen gaan. En ja, hoe de economie eigenlijk weer opveert straks hopelijk. Zodat die ondernemingen ook weer de omzet krijgen die ze nodig hebben om overeind te blijven.
Ja, ze moeten de omzet krijgen, maar natuurlijk ook de liquide middelen hebben, de financiering hebben om dit te kunnen uitzingen.
Ja, duidelijk. Nou Jiri, we gaan het vandaag hebben over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverbod. Dat wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Kan je uitleggen wat er precies in dat wetsvoorstel staat of wat ermee wordt bedoeld?
Ja, nou, de minister heeft eerder aangekondigd dat hij bezig ging met dit wetsvoorstel, de opheffing van verpandingsverboden. En inderdaad, in mei 2020 is het wetsvoorstel ook naar de Tweede Kamer gestuurd. En er is een bestaande praktijk waarin bedrijven eigenlijk een constructie hebben bedacht in de afgelopen jaren om de vorderingen die zij moeten betalen op hun wederpartijen, om daar een verpandingsverbod voor op te leggen. Dus wat ze eigenlijk willen doen is dat ze zeker willen weten aan wie ze moeten betalen, namelijk hun wederpartij. En ze bedingen in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden dat die vordering niet verpand mag worden aan een financier. Nou, de wet die nu is ingediend, die regelt er dus verpandingsverboden eigenlijk niet meer zijn toegestaan. Daarom heet de wet ook opheffing verpandingsverboden. En bij een verpandingsverbod, daar ga ik een voorbeeld van geven, want ik kan me voorstellen dat dit nog wat abstract klinkt.
Ja.
Stel, ik heb een bedrijf, hè, dus, Jiri BV noemen we hem even, en ik, om te ondernemen heb ik een financiering bij mijn bank afgesloten. Nou, die bank die wil daar zekerheid voor terug. Die geeft mij natuurlijk liquide middelen op grond van een financieringsovereenkomst, maar die vertrouwt mij niet op mijn blauwe ogen. En de luisteraars mogen nu geloven dat ik blauwe ogen heb. Die heb ik ook. Die vertrouwt niet dat ik dat zomaar terugbetaal, dat bedrag. Dus die vereisen zekerheid. Nou, dat kennen we allemaal ook in de privésfeer. Het hypotheekrecht op je woning. Je koopt een woning, maar de bank wil natuurlijk daar een hypotheekrecht op. En bij een bedrijf kan je natuurlijk de pandrechten verstrekken op onder andere je inventarisvoorraad, maar ook op de vorderingen die jij hebt Nou, bijvoorbeeld op Rami BV. Hè? Dus ik lever iets aan jou en jij moet mij betalen. Dan krijg ik een vordering op jou. En mijn bank vindt het prettig om te weten dat als Jiri BV omvalt, dat de vordering die ik op Rami BV heb, dat die verpand is aan hem. Daarmee kan een bank zijn financiering afstemmen op de, onder andere de debiteurenportefeuille. Die ziet dan, Jiri BV heeft zoveel debiteuren. Dan weet ik ook hoeveel financiering ik kan verstrekken zonder al te groot risico. En wat doet nou zo'n verpandingsverbod? Die fietst dat eigenlijk in de wielen. Want de bank die gaat ervan uit, Jiri heeft een debiteurenportefeuille, dus die kan van zijn debiteuren, krijgt hij zoveel per maand binnen. Maar dan blijkt, stel dat ik omval, dan willen ze die debiteuren gaan aanspreken van, ik ben de bank van Jiri en ik wil de vordering innen. En dan zegt Rami BV, ja, maar ik ben een verpandingsverbod overeengekomen. Dus de vordering die ik aan Jiri moest betalen, hoefde ik alleen maar aan Jiri te betalen en niet aan jouw bank. Want er is een verpandingsverbod en dus geen pandrecht. En de banken zijn daarmee geconfronteerd geworden de afgelopen jaren. En steeds meer bedrijven en grote bedrijven gingen dit soort dingen afspreken. En banken die denken er dus wel twee keer over na om die debiteurenportefeuille echt zo in te schatten. Van ja, weet je, we halen daar een percentage van af, want we weten niet zeker of dat uiteindelijk aan ons betaald wordt. En wat is dan de conclusie eigenlijk hiervan? De financiering en vooral aan MKB-bedrijven, die is dus lager dan die zou zijn wanneer de bank meer zekerheid zou hebben op die debiteurenportefeuille. Dat is de gedachte. En de minister gaat erin mee en die denkt, als we dus die verpandingsverboden opheffen, dan komt er meer ruimte vrij om te financieren. En meer ruimte om te financieren betekent meer liquide middelen, dus uiteindelijk meer financiering voor die bedrijven. En die kunnen daarmee weer meer investeringen doen of innovatie aanwakkeren of groeien.
Oké, dus echt een probleem uit de praktijk wat ze hier proberen te tackelen, om ervoor te zorgen dat kredietverlening makkelijker kan of in ieder geval beter kan, laten we het zo zeggen.
Ja, ze proberen een klein stukje van de rem die er misschien zit bij financiers, geldverstrekkers, met name zijn dat banken, om een klein beetje die voet van die rem te halen bij hen. Omdat zij dus niet meer een risico lopen om geconfronteerd te worden met een verpandingsverbod.
Duidelijk. En wat gaat de wet dan precies veranderen?
Nou, in de wet is, in het burgerwetboek, is een en ander geregeld over de overdraagbaarheid en de verpandbaarheid van vorderingen. En de wetgever gaat nu de wet zo aanpassen dat je dus niet meer kan uitsluiten, dat even weer in het voorbeeld, Jiri BV heeft aan Rami BV geleverd, jij kan niet meer uitsluiten in een beding dat die vordering die ik op jou heb, dat die niet verpand is. Dus dat is eigenlijk concreet, daar is een wettekst voor geformuleerd, dat niet meer kan. Dus geldvordering op naam, die uit beroep of bedrijf voortvloeien, dus eigenlijk wat ik doe met mijn beroep of bedrijf, daar vloeit de vordering op jou uit voort. Nou, die moet gewoon verpand kunnen worden. Dat is de gedachte. En neem je dat toch op, zo'n verpandingsverbod, dan is zo'n beding nietig. Oftewel, je kunt het niet, je kunt het wel overeenkomen, je kunt het opschrijven, maar het houdt geen stand.
Nee, dus je kan het niet tegenwerpen aan de bank in dit voorbeeld.
Nee. Okay. Nee.
En zijn er dan nog uitzonderingen? Want dat is toch best wel verstrekkend, zo'n verpandingsverbod.
Zeker, er zijn uitzonderingen. Het gaat dan, de wetgever heeft geprobeerd dit te beperken tot die geldvorderingen die uit beroep of bedrijf, dus wat ik doe met mijn activiteiten, geldvorderingen op naam, dus in dit geval op Rami BV waaraan ik geleverd heb, die moeten wel verpand kunnen worden. Maar er zijn in het wetsvoorstel voorbeelden opgenomen van vorderingen die altijd verpand moeten kunnen blijven, waar altijd een verbod op moet kunnen blijven worden afgesproken. En dat is onder andere geldvorderingen uit hoofde van een betaal- of spaarrekening, of bijvoorbeeld geldvorderingen die uit een kredietovereenkomst voortvloeien waar meerdere banken bij betrokken zijn. Dus dat zijn zogenaamde syndicated loans, dus echt bij grote financieringen. Nou, die laatste uitzondering die komt voort omdat juist in de internationale praktijk al gebruikelijk is dat het daarbij wel kan. En ze willen dat internationale gebruik, dat willen ze niet dwarsbomen. En de eerste uitzondering ten aanzien van betaal- en spaarrekeningen, dat moet er eigenlijk voor zorgen dat er een ongestoord betalings- en effectenverkeer kan plaatsvinden. Zo heeft de wetgever dat opgenomen in de memorie van toelichting. He, dus de vrije overdraagbaarheid en verpandbaarheid van saldi op dergelijke rekeningen, die zou tot onduidelijkheid kunnen leiden. Aan wie moet de bank zeg maar nu betalen of aan wie hebben ze te vorderen? Dus die bestaande praktijk, dat gebied, die blijft intact. Het gaat eigenlijk grosso modo om de handelsvorderingen die ik met mijn Jiri BV op mijn handelsdebiteur heb. Daar gaan we iets aan doen.
Oké, dus voor de uitzonderingen die je net noemde, daar mag nog steeds een verpandingsverbod voor worden afgesproken.
Ja.
Duidelijk. Ja, van dit alles is natuurlijk wel de consequentie dat Rami BV in dit voorbeeld eigenlijk slechter af is. Hè. Ik mag in heel veel gevallen geen verpandingsverbod meer afspreken. Mm-hmm. Word ik daar op een of andere manier voor gecompenseerd?
Daar word je voor gecompenseerd. Dan nog een klein stukje teruggaan van de achtergrond. Van waarom zijn deze bedingen nou eigenlijk ontstaan? Nou, die bedingen die zijn ontstaan omdat bedrijven zoals Rami BV willen gewoon weten, aan wie moet ik nou betalen? Ik doe zaken met Jiri. Ik krijg geleverd van Jiri. Ik krijg vervolgens ook daar heb ik een overeenkomst mee gesloten. Ik krijg ook een factuur van. Dan is het voor mij extreem duidelijk, als ik zo'n verpandingsverbod kan afspreken, dan weet ik gewoon, Jiri is mijn wederpartij, daar krijg ik de factuur van. En als ik aan Jiri betaal, dan heb ik ook bevrijdend betaald. Dus het was eigenlijk iets wat ontstaan is in de praktijk, zodat jij als debiteur, Rami BV, gewoon weet van oké, ik doe met één persoon zaken en die moet ik ook betalen. Het risico, als dat verpandingsverbod er niet is, dat is dat ik dus die vordering, want nu hebben we het over verpanding, maar het kan ook overdraagbaarheid zijn, dat ik die vordering weer kan overdragen en weer aan iemand anders. En uiteindelijk moet jij steeds aan iemand anders gaan betalen waar jij geen zaken mee hebt gedaan. Nou, en die mogelijke onzekerheid bij de schuldenaar, in dit geval de debiteur, Rami BV, die gaat nu weer terugkomen. Want ja, de wetgever gaat dit aan banden leggen. En daarvoor in de plaats wordt er wel een schriftelijkheidsvereiste geïntroduceerd in de wet. Dus de mededeling aan de schuldenaar van de verpanding of de overdracht. Dus even in ons voorbeeld. Mijn bank moet jou schriftelijk op de hoogte brengen van het pandrecht. Dus jij, zolang jij geen briefje of in ieder geval iets wat schriftelijk is ontvangen hebt van een ander, mag je er altijd van uitgaan dat je de vordering gewoon bevrijdend aan mij kan betalen. Dat wordt pas anders als je dus een briefje krijgt van mijn bank. En de bank mag dat doen als ik bijvoorbeeld in verzuim ben richting de bank met mijn aflossingen of ik ga failliet. Dan gaat de bank wel mededeling doen door middel van het schriftelijke stuk. En dan weet jij, hey, nu word ik met een ander geconfronteerd.
Duidelijk. En stel nu, ik krijg ineens zo'n mededeling van de bank of van een andere partij die je krediet heeft verstrekt. Mag ik daar dan altijd van uitgaan? Want in principe ken ik die partij niet.
Nee, nou ja, dat is dus het onzekere. Je krijgt in één keer een briefje van iemand die niet jouw wederpartij is. Dus het is natuurlijk, de rechtszekerheid is meegediend. Je krijgt een factuur met mijn naam erop en je betaalt aan mij. Is lekker duidelijk, overzichtelijk, krijg je ook weinig discussies over. Nu moet je ineens toch weer aan een ander gaan betalen. Ja, dan is de tip natuurlijk wel van, als je zo'n briefje krijgt, van ja, is dat pandrecht dan wel ook echt gevestigd? Nou ja, dat hangt er natuurlijk wel vanaf. Krijg jij een brief van een bank en is het een heel redelijk briefje in de zin van dat je daarop mag vertrouwen, dan is het, en je betaalt daarop, dan mag je ervan uitgaan dat je bevrijdend hebt betaald. Maar in deze huidige tijd, met ook, je ziet het in je e-mail, in je inbox met phishing, met fraudeurs, met nepbriefjes. Mm-hmm. Zou ik als debiteur natuurlijk, als ik zo'n briefje ontvang, altijd wel zelf ook op onderzoek uitgaan. Dus betaal niet klakkeloos aan een vermeend pandhouder. Maar betaal als je een briefje met een pandrecht hebt. Ook niet klakkeloos aan je wederpartij. Omdat ja, misschien is die inningsbevoegdheid toch wel geschoven. Dus met andere woorden, blijf altijd opletten. En dat is eigenlijk dezelfde les als bij je inbox. Van op welk mailtje en op welke bijlage klik je. Blijf altijd opletten. Betaal ik nu wel aan de goede partij? Want zorg ervoor dat je bevrijdend betaalt. En we bedoelen daarmee, als je dus niet bevrijdend betaalt, je betaalt echt aan de verkeerde partij. En het is je eigen stomme schuld, met alle respect. Ja, dan heb je dus onverschuldigd betaald. Dan moet je zelf het geld terughalen, maar dan moet je de oorspronkelijke factuur nog wel een keer betalen. Dus zorg als debiteur ook dat je nooit twee keer hoeft te betalen. Want dan moet je in ieder geval één keer achter je geld aan.
Ja, dus tip is echt, zorg dat je op onderzoek uitgaat van, er komt een briefje binnen, klopt dat wel of klopt dat niet?
Ja, en hetzelfde geldt, en dat is al eerder ook in de jurisprudentie uitgemaakt, zeg maar, ook met rondom faillissement, zorg ervoor dat je aan de goede partij betaalt. Hè. Soms is er nog wel eens verwarring in de naam bijvoorbeeld, of staan er bijvoorbeeld in de computer, in het facturatiesysteem staat nog een oud bankrekeningnummer. Zorg ook niet dat je per ongeluk aan de boedel betaalt, hè? Want dan de Hoge Raad heeft daar wel uitzonderingsgevallen voor geformuleerd. Hè? Dat als het een onmiskenbare vergissing is, dat je je geld dan terugkrijgt, mag je heel blij zijn.
Ja.
Maar als je de regel is gewoon zelf aan de verkeerde betaalt, ja, dan moet je het zelf ook maar terughalen. En dan moet je nog een keer betalen aan de goede persoon. Dus bezint eer je begint, zou ik zeggen.
Duidelijk, duidelijk. En waar zitten we nu in het wetgevingsproces?
Nou, zoals ik al zei, vorig jaar, 2020, is het wetsvoorstel ingediend. Inmiddels is er ook een verslag verschenen met kamervragen van verschillende fracties. Maar we zitten nog in het proces bij de Tweede Kamer. Dus wetgever moet daar nog op reageren. Dan komt het door de Eerste Kamer, moet het naar de Eerste Kamer. Daar moet het ook nog doorheen. Dus met andere woorden, het is nog geen wet. Maar er is natuurlijk in deze tijd wel extra veel behoefte aan verruiming van de liquiditeiten. Dus het zou mij niet verbazen als de wetgever dan toch probeert dit wetsvoorstel toch ter hand te nemen. Want uiteindelijk, wat ik eerder in de podcast al zei, het komt zeg maar de financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven ten goede. Daar zijn we natuurlijk in de huidige tijd bij gebaat. Dus ik zou zeggen, wetgever...
Aan de slag.
Aan de slag, ja.
Ja, nou, een duidelijk verhaal. Bedankt Thierry voor jouw toelichting op dit onderwerp. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BDO Legal podcast. Ik wil Thierry hartelijk bedanken voor zijn bijdrage. Bedankt ook voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.